Goed, vertel even de titel van...
Van het boek of...
Van je boek, welke je hebt, en dan mag je beginnen.
Ik heb het boek De Dikke Pil. Ik knijp mijn ogen stijf dicht, maar de jongen op televisie verdwijnt niet. Hij praat gewoon door. Je ziet niks aan me, zegt de jongen. Zijn stem klinkt een beetje sloom. Helemaal niks. Als je me op straat tegenkomt, zou je heus niet blijven staan en denken. Zijn moeder heeft die rotziekte. Klopt, Misha? Zegt de vrolijke stem van de mevrouw die hem interviewt. Je ziet er heel normaal uit. Ik doe mijn ogen maar weer open. Ik zit niet in mijn eentje op de bank. Mijn oom links van me kijkt ook tv. En rechts zit mijn tante. Naar het scherm te staren. En een en al aandacht. Zelfs de hond op haar schoot loert naar het televisietoestel. Kunnen we niet naar iets anders kijken, vraag ik zachtjes. Ik ben bang voor wat er gaat komen. Zometeen begint Wakku Wakku. Ze geeft geen antwoord. Wakku Wakku herhaal ik.
Dankjewel, Luc. Matthijs, daarna. Oké, Matthijs, vertel, welk boek heb je?
Het boek heet Die Eeuwige Egyptenaar. Een paar indrukwekkende ideeën over de piramides. De grote piramide is een stenen computer. Als je de lengtes, hoogtes en hoeken opmeet, kun je allerlei dingen berekenen. De piramide kan je vertellen hoe je de omtrek van een cirkel moet uitrekenen als je de diameter weet. De Egyptenaren berekenen met behulp van de grote piramide de afstand van de aarde tot de zon en de snelheid van het licht. De piramide is een wiskundige horoscoop. Je kunt de toekomst ermee berekenen. Bij het instituut of piramidologie in Londen beweert men dat de piramide de kruising van Jezus heeft voorspeld en de Eerste Wereldoorlog. De piramide heeft ook voorspeld dat de aarde in het jaar 2979 na Christus zal ophouden te bestaan. Dankzij de grote piramide weet men hoeveel kennis de Egyptische priesters hadden en hoeveel macht. De priesters wisten farao Cheops op te halen, de piramide te bouwen en ze lieten hem alles betalen. Maar toen hij stierf, wilden ze zijn lichaam niet in hun prachtige kunstwerk hebben.
Welk boek heb je gekozen?
De waanzinnige wedstrijd van Bakkerij Bliss. Hoe hij begon. Voorverpakte magie. 9 maanden nadat haar tante Lian pal onder haar neus het Bliss kookboek had gestolen, ontdekte Roosmarijn Bliss iets afschuwelijks op de planken van Rap Supermarkt in het centrum van Rapsenburg. Ze bleef zo plotseling staan dat de zolen van haar sportschoenen piepten op de vloer. Vanaf de voorkant van tientallen kartonnen dozen keek het lachende gezicht van haar liegende, bedriegende tante haar aan. Op elke doos stond een strook met de tekst Lian's magische ingrediënt, bekend van tv. De voordeelcube mayonaise die Roos in haar handen had, gleed uit haar vingers en sneuvelde op de vloer. Mama, riep ze. Haar moeder Dottie rende op haar af. Oh nee toch, nee mam, maar niet de mayonaise, moet je zien. Roos wees naar de doos met Lian's magische ingrediënt. Sinds ze er met het toverkookboek van familie Blitz vandoor was gegaan, was Lian inderdaad beroemd geworden, zoals ze had voorspeld. Ze had een populair kookboek geschreven, Lian's Snelle Toverkeuken, en had een gelijknamig kookprogramma op tv. En nu stond ze vrolijk te glimlachen op alle schappen van hun eigen supermarkt, terwijl Rampenburg in een zwaar weer terecht was gekomen.
Hartstikke goed. Dankjewel. Het is toch. Tel maar, welk boek heb je gekozen?
De titel is Scherf in de Nacht. Ik richt hierbij een vlammend woord van protest tegen deze voorbeeldloze schending van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Dat gij de uwe, vooral en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld. Met de uiterste waakzaamheid en met de innerlijke rust en overgave waartoe een riem geweten in de staat stelt. Mieke knikt alsof ze de koningin antwoord wil geven. Zij zou dapper zijn en haar plicht doen. Ze zoekt haar geweten af. Wat is haar plicht, Jacob en David? Ze moeten hem helpen. Als de toespraak van de koningin klaar is, klinkt het Wilhelmus. Daarna is ze stil en moeder veegt een traan uit haar ogen. Voorzichtig vraagt Mieke aan vader wat met de vluchtelingen gaat gebeuren. Die worden geëvacueerd, als het goed is. Vader springt op. Ik ga kijken of ik van dienst kan zijn. Ik ga mee, zegt Mieke. En tot haar verbazing houdt niemand haar tegen. De brommende motoren hebben ook Jacob wakker gemaakt. Hij wist het meteen. Het zijn vliegtuigen, heel veel vliegtuigen. En het houdt maar niet op. Het is midden in de nacht en Jacob ligt onbeweeglijk in zijn bed. Dit is waar ze hier in het kamp al een tijd bang voor waren. De invasie door het Duitse leger is begonnen. Onder hem springt David zijn bed uit. Het is oorlog. Grote gloeiende. Hij schreeuwt. Weg is de beheersing van de afgelopen maanden. Dezelfde angst die David zo laat schreeuwen, maakt Jacob onbeweeglijk. Hun vlucht is voor niks geweest. De nazi's zijn hen tot in Nederland gevolgd.
Hartstikke goed. Goed gesproken. Welk boek heb jij?
De Gieselbus 0. De man draait zijn hoofd. Onderval ziet een gezicht in het maanlicht. Het is niet het gezicht van een mens. De man heeft een wolvenkop. Onderval probeert weg te kruipen en hij hijgt. De wolfman grijpt hem in zijn nek. Wees niet bang, ik kan jou je vorm geven. De jongen trapt en slaat om zich heen. Maar de wolfman houdt hem tegen met één hand in bedwang. En drukt hem tegen de grond. Hij knielt en brengt zijn kop vlakbij het gezicht van de jongen. Daarna zul je niet meer bang zijn voor anderen, maar zij wel voor jou. En geloof me, je zult nooit meer gedichten schrijven, maar andere verhalen. Hij blaast en rookt een wolk van het gezicht van Onderval, drukt met zijn dunne zwarte sigaar uit in het zand. Zou je geen wraak willen nemen, dat is toch jouw grootste wens. De jongen gluurt angstig omhoog. Fladderende wolken drijven langs de maan. Nog steeds houdt de hand hem tegen die hem op de grond drukt. Naast hem ligt een wandelstok. Het zilveren handvat heeft de vorm van een hoofd met hoorns. Moeizaam knikt hij. Wraak, ja.
Hartstikke goed. Jora. Welk boek heb je gekozen?
Broederband, de Outsider.
Even.
Ja. Hoge baan naar het schip achter hem. De link zinkt, zei hij. We moeten terug om ze te helpen. Ze draaiden om en voerden de anderen de kant van de zinkende links op. De dolfijn had het grote zeil omhoog en maakte flink vaart. En week niet van de ingezette koers af. De twee schepen steefden op elkaar af en gingen op ongeveer 30 meter afstand aan elkaar voorbij. Turgut stond aan het roer van de dolfijn. Met de blik strak vooruit en negeerde het schreeuwen en de gebaren van de bemanning van de reiger. Hij laat het links gewoon zinken, riep Stig ongelooflijk uit. Hal haalde zijn schouders op. Hij had van Turgut niet anders verwacht. Hij wil winnen, zei hij slechts. Hij concentreerde zich weer op zijn eigen schip, om de afstanden en de hoeken goed te kunnen beoordelen. Naarmate dichter bij de links kwamen, kon Hal beter zien wat er gebeurde. De mast, de ra en het zeil hingen in de zee, waardoor het schip flink slagschijn maakte. Door de weerwaar van touwen bleven de afgebroken stukken hout aan het schip vastzitten. Hal zag dat er in de verschansing aan het stuurboord een zeker 2 meter groot gat was geslagen, omdat het water daar doorheen het schip instroomde. 4 jongens waren uit alle macht aan het hozen, terwijl Roland en 3 anderen hun best deden de touwen waarmee de kluwen van hout en zeil nog aan het schip vast zat, los te hakken. De andere 2 bemanningsleden waren helemaal nergens te zien. De reiger voer langs het gehavende schip en Hal maakte een snelle manoeuvre en een bocht van 180 graden. Strijk het zeil, zei hij. En het zeil en de gavel gleden langs de mast naar beneden. Hij had de draai vrijwel perfect beoordeeld, waardoor ze precies naast de linkstiel kwamen te liggen. Stig stond op de boeg al klaar en gooide een werpanker over de reling op het achtersteven van het andere schip. De 3-tandige ijzerhaak zat meteen muurvast, waarmee Ingvar en hij de boeg van het ene en het andere schip van het ene en de achtersteven van het andere schip tegen elkaar aan vasthield. Ingvar mocht dan vrijwel blind zijn, dacht hij, maar hij was een godsgeschenk als er brute kracht nodig was. De andere bemanningsleden hadden verder geen aanwijzingen nodig. Ze stonden al klaar op de boeg, vlak achter Stig en Ingvar. Zodra de 2 schepen tegen elkaar aanlagen, haasten ze zich over de reling de links op om Roland en zijn wolven te helpen. Ulf, Wulf en Jesper voelden zich bij de jongens die aan het hozen waren en Stig, Edvan en Stefan trokken hun saksen om Roland te helpen de touwen los te snijden. Ingvar bleef op de boeg van de reiger achter om beide schepen tegen elkaar aangeklemd te houden. Met zijn slechte ogen zou hij op een onbekend schip als links vooral in de weg lopen. Hal zette het roer vast en rende naar de boeg. Hou ze dicht tegen elkaar aan, Ingvar, zei hij en hij klauterde over de boeg van het schip naar de links toe. Ingvar knikte zwijgend. Vastberaden trok hij het touw dat de 2 schepen met elkaar verbond. Hal wilde het niet vastbinden, want als de link zou zinken, was het niet zo handig als de reiger er achteraan naar beneden zou worden getrokken. Op het moment dat Hal naar voren rende, verminderde de plotselinge slagzij van de links een heel stuk. Hij zag Roland er met de hulp van de anderen eindelijk in was geslaagd om de verbrijzeldraad los te snijden. De rest ervan drijft hem achter het schip weg. Bijlen en saksen zwaaiden druk heen en weer rond wat er van de beschadigde onderdelen overbleef. Er was vooral geen plaats meer en dus zocht hij naar iets anders nuttigs om te doen. Van onder het verfrommelde zeil zag hij een arm omhoog steken. Hij trok het zware oliedoek opzij en trof daar een bewusteloze jongen van een van de wolven aan. Hal sleepte de jongen voorzichtig onder het zeil en de touwen vandaan en legde hem op het achterdek.
Heel goed, dankjewel. Mooi stuk gekozen.
Ja, het was alleen heel veel, maar...
Ja, dat was spannend. Ik ben benieuwd wie die jongen dan is onder het zeildek vandaag.
Ja.
Goed, dankjewel. Stefano. Yes. Zeg nou, welk boek heb je gekozen?
Het Keldergeheim.
Het Keldergeheim.
Geschreven door Frits Jongboom. De volgende ochtend is Tim al vroeg wakker. Heerlijk, vakantie. Een hele week niet naar school. Een hele week geen pesterij. Met een pijnlijk gezicht wrijft hij over zijn lichaam. Alles doet hem nog zeer van gisteren. Hij kleedt zich aan en wast zijn gezicht en poetst zijn tanden. Duco, zijn geleidehond, heeft hem al begroet. Met een lik over zijn gezicht. Je bent braaf, fluistert Tim. Jij kon er ook niks aan doen dat je baasje niet kon beschermen. Een blinde geleidehond is nu eenmaal opgeleid om vriendelijk te blijven onder alle omstandigheden. Tim schrok zijn ontbijt naar binnen. Ik ga even bij een vriend langs, mompelt hij. Ik ben tegen een eind van de ochtend wel weer terug. Een vriend vraagt zijn moeder, is het iemand van school? Niet helemaal, antwoordt Tim. Het is iemand die ik via internet en hij woont blijkbaar in de buurt. Ik heb afgesproken om een keer bij hem langs te gaan. Leuk voor je, zegt moeder. Ik doe hem maar de hartelijke groeten. En als hij is altijd welkom. Als je een keer wil spelen. Een keer spelen, zegt Tim. Tim lacht in zichzelf. Geheime agenten komen niet spelen. Hij heeft Duco al aangelijnd en trekt de deur achter zich dicht.
Mooi. Dat is wel een indrukwekkend boek. Of niet?
Ja.
Helemaal uit.
Nee, dat is vandaar.
Oké. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Ik ben. Ruben, wat is de titel van je boek?
Het valse complot.
Succes.
De verkoper maakte een afwerend gebaar. Voor dat soort onzin heb ik geen tijd. Ik heb wel wat anders te doen. Robert haalde opgelucht adem. Zijn smoes klonk niet echt geloofwaardig. Hij heeft geluk dat de verkoper hem geloofde. Opgelucht strijkt hij met zijn hand door zijn haar. De ogen van de verkoper beginnen plotseling te twinkelen. Haha, dat dacht ik wel. Ik heb jou wel door. Je probeert mij af te leiden met het hele verhaal over die oordopjes. Maar ik herken jongens zoals jij uit duizenden. Er zitten geen eens dopjes in je oren. Je probeert mij te bedreigen met een vals briefje van 20. Ik ben het helemaal zat. Dit is al de zoveelste keer deze week. Jij bent erbij, jongen. Dat wordt water en brood in de gevangenis. Niemand betaalt hier ongestraft met een vals briefje van 20. Robert voelt de grond onder zich wegzakken. Hij staat er hulpeloos en verward bij. Ik kan er niets aan doen. Ik heb het van mijn moeder gekregen. U moet mij geloven. Ik zal alles in deze terugzetten. Ik kon toch niet weten dat het biljet vals is? Dat zeggen ze allemaal. Je gedrag is verdacht genoeg. De stem van Robert klinkt onzeker. Mag ik het biljet terug? Wat? Robert heeft het idee dat hij nog nooit iemand zo boos heeft gezien. Wat zei je dat je wilt? Ik wil graag het biljet terug. Ik breng het zelf wel naar de politie. De man laat zijn stem door de winkel bulderen. Dat had je gedacht, jongen. Je wilt zeker weer ergens anders gaan uitgeven. Nou, mooi niet. Het biljet blijft hier. Ik geef je 3 tellen om de winkel te verlaten, anders gooi ik je eruit. Robert liet het zich maar 1 keer zeggen. Hij rent in paniek de winkel uit. Ondertussen klinkt er 1 piepje, gevolgd door een klikkend geluid.
Mooi. Keurig voorgelezen. Spannend. Dankjewel. Pas. Ja, nou, Ilse, dan hebben we de eerste ronde gehad.
Meester, moet je ook zo doen? Mijn boek gaat over.
Pas, wat is de titel?
Stiekem op stap. Jeep, jeep, sta op. De kraan kan vallen. Hij zwiebert. Hoezo, vraagt Jeep, terwijl hij rechtop gaat zitten. Wel, er hangt iets aan de hijskraan. Dat zwiebert in de wind. Als het nog harder gaat waaien, valt hij om. Dat hangt er vast met een bedoeling, zegt Jeep. Als de kraan valt, valt het blok bovenop ons. Isa wibbert van de kou of van de angst. Dan nee, Jeep kruipt weer terug. Waarom waait het ineens zo, vraagt Isa. Het gaat onweren, zegt Jeep. Nee, ja, dan moet ik naar huis. Spotje is bang van onweer. Isa kruipt gillend in haar slaapzak. Ik wil toch niet midden in de nacht naar huis gaan
Misschien is het al bijna ochtend, hoopt Isa. Het is 3 uur, zegt Jeep op zijn ziet Jeep op zijn horloge. Oh, dat is wel vroeg. Maar Spotje is echt heel bang voor onweer.
Mooi, dat is
natuurlijk
goed.
Ilse.
De laatste
is
het beste.
Oh, dank
je. Ilse, wat is de titel van je boek?
Ik lees het boek 10 torens diep. Daar is ook een film van gemaakt. En dan ga ik ook diep onder de grond. Stef snapt er niks van. Hij mag er helemaal niet zijn. Dat is ten strengste verboden. En toch loopt hij zomaar tussen de mannen die naar de mijn gaan. Het zijn de werkers van de ochtenddienst. De ochtendsjeig, zoals ze het zelf noemen. Het is 4:15 in de morgen. In het oosten aan de kant van Duitsland wordt het langzaam licht. Stef kijkt voorzichtig om zich heen. De mijnwerkers sjokken kalm voort. Praten wat met elkaar en roken een sigaret. Niemand vindt het raar dat hij hier loopt. Maar dat kan helemaal niet. Jongens van 11 mogen helemaal niet naar beneden. Pas over een paar jaar, dan is het zover. Eindelijk, vanaf de dag dat Stef wist dat hij Stef was, wilde hij mijnwerker worden. Net als zijn vader en zijn opa. Steenkool uithakken, diep onder de grond. Tot nog toe kwam hij niet verder dan het schuurtje om kolen te halen. Stef neemt soms een gitzwart brokje in zijn hand en houdt het in de zon. Het lijkt net een diamant. Zo mooi flonkert het. En als het in de huiskamer de kolenkachel brandt, gaat hij voor zitten en kijkt naar de kleine vuurtjes, naar de kleine ruitjes, naar de blauwe witte vlammen. Ze dansen en fladderen over de kolen, omdat de gas uit ontsnapt. Later denkt Stef dan, later branden hier de kolen die ik uit de mijn heb gehaald. Maar als hij nu door de mijnpolitie wordt betrapt, hier tussen de mannen sleuren ze hem aan zijn oren mee naar huis. Zijn vader zou woedend zijn, want die krijgt natuurlijk op zijn donder van zijn baas, hoofdopzichter Juttens. Die schreeuwt iedereen verrot als hij de kans krijgt. Ineens hoort Stef achter zich de stemmen van zijn vader en Stansela, de Pool. Hij is op de trap nog voordat hij binnen de poorten in de mijn heeft gezet. Zijn vader poort hem in zijn rug. Dat valt tegen, hè? Zo vroeg uit je nest. Verbaasd draait Stef zich om. Wat kijk je, jongen? Vraagt zijn vader lachend. Alsof de heilige Barbara aan je verschijnt. Ik ben het maar, nog niet wakker. Jawel, pap, stamelt Stef en hij loopt gauw door. Pap vindt het blijkbaar heel gewoon dat hij erbij is. Stef heeft hem heel vaak genoeg gevraagd. Pap, mag ik een dagje mee naar beneden? Zijn vader barstte meteen in lachen uit. Dat zou je wel willen, hè? En daarna volgden een van zijn flauwe versjes. De mijn is verboden terrein, voor vrouwen en kinderen klein. Waarom, pap? Het was vragen naar de bekende weg. Zijn vader heeft het al zo vaak verteld. In de koe, want zo noemt iedereen de mijn, mochten alleen maar mannen komen. Sterre, stoere mannen, die aan het koolfront de steenkool moesten veroveren. Met gevaar voor eigen leven.
Zijn het goed. Dankjewel. Dat is goed. Een applausje voor deze 2, 4, 6, 8, 10 deelnemers.